Het onderwerp van de preek van vanmorgen en van deze serie is eigenlijk niet van deze tijd. Mensen horen liever over de andere eigenschappen van God. Gods liefde, Gods genade, Gods barmhartigheid. Dat God ongerechtigheid, dat God overtredingen en zonden vergeeft. Maar de Bijbel, Gods woord, is duidelijk. God wil dat we hem vrezen. En weet je, het is niet aan ons te kiezen. We hoeven niet te kiezen welke versie, alsof dat mogelijk zou zijn van God, dat we fijner of leuker vinden. God is beide. En weet je, dat is de reden waarom dat ik aan deze prekenserie ben begonnen. Dat jij mag weten waarom dat zo is. En dat je voor jezelf mag weten, zeker weten, of dat zo is in jouw leven. Maar zoals we de laatste keer hebben gezien, God wil niet dat we hem zomaar vrezen. God wil niet dat we hem zomaar vrezen. God wil bijvoorbeeld niet, dat zagen we de vorige keer, dat onze vrees voor hem, dat iets is wat mensen ons hebben aangeleerd. God zegt, ik wil niet dat de vrees voor mij een aangeleerd gebod van mensen is. God wil dat we hem vrezen op de manier waarop Jezus, zijn Zoon, God de Vader vreesde. Die, zoals we de vorige keer hebben gezien, die vrees voor God ontving van de Heilige Geest van God. En de komende tijd ga ik met jullie kijken naar de eigenschappen die de eigenschappen van God die de Bijbel verbindt en in verband brengt met het vrezen van God. En vanmorgen, zoals al gezegd is, ga ik met jullie beginnen bij Gods grootheid. En ik zal in de komende 30 minuten proberen om te laten zien hoe deze twee, Gods grootheid en hem vrezen, hoe die met elkaar samenhangen. Maar de eerste vraag is, waar ik met jullie bij wil stilstaan, is hoe groot is God? En ik denk dat dit, naast de vraag of God bestaat, de meest essentiële vraag is, de vraag hoe groot is God, dat de meest essentiële, de meest fundamentele vraag is die een mens zou kunnen stellen. En op zoek naar een antwoord in de Bijbel vanmorgen begin ik met jullie bij Psalm 145. En als je Bijbel bij je hebt, hou hem vast, want we gaan door de Bijbel heen vanmorgen. En daar in die Psalm, Psalm 145, daar vind je een tekst die geeft richting aan onze zoektocht vanmorgen. Dus als je Bijbel bij je hebt, sla Psalm 145, vers 3 eens met mij op. En daar staat de volgende tekst. De Heere is groot. Dus daar hoeven we niet meer over te twijfelen. De Heere is groot en zeer te prijzen. Maar dan komt het. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Het woord wat hier vertaald is met niet te doorgronden of ondoorgrondelijk, dat wijst erop, dat wil ons zeggen dat het ons begrip, ons verstand, onze uitleg te boven gaat. Gods grootheid is groter dan dat wij kunnen begrijpen of doorgronden. En dit zegt ons eigenlijk dat, als we willen weten hoe groot God is, dat God zelf, dat we hem God zelf nodig hebben om zijn grootheid aan ons te openbaren. Want het tweede gedeelte van de vers 3 zegt, zijn grootheid is voor ons mensen niet te doorgronden. En gelukkig is dat ook precies wat we de Heere God zometeen zullen gaan zien doen in de Bijbelverse die we straks erbij zullen nemen. En misschien als je dit zo hoort, zie je niet direct in hoe cruciaal, hoe belangrijk dat dit is. Namelijk dat God het niet aan ons, God laat het niet aan mij over vanmorgen om zelf te bepalen hoe groot dat hij is. Want de waarheid is dat wij mensen niet over de juiste instrumenten beschikken om Gods grootheid nauwkeurig te kunnen meten. Door de eeuwen heen zijn er wetenschappers geweest die hun leven aan hebben gewijd om de meest nauwkeurige meetinstrumenten te ontwikkelen Voor het meten van de grootte, van de kleinste dingen die er bestaan, tot de allergrootste. En wat dat laatste aangaat, om even een voorbeeld te geven. De NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, die heeft door de jaren heen bijgehouden de schattingen die mensen hebben gemaakt van de grootte van het heelal. Het begint in 1919, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog officieel werd beëindigd. En in dat jaar werd de grootte van het waarneembare heelal geschat op 300.000 lichtjaren. 1919. En dan bijna 100 jaar later, als de Hubble-ruimtetelescoop is ontwikkeld, hebben ze die verwachting naar boven, iets naar boven moeten bijstellen. Dus het was 300.000 lichtjaren in 1919. En dan ongeveer in 2016 met de Hubble-ruimtetelescoop. Toen bleek dat die eerste berekening er echt behoorlijk naast zat. Het bleek namelijk dat het waarneembare heelal naar schatting een diameter heeft van ongeveer, houd je vast, 94 miljard lichtjaren. En ik hoop trouwens dat je goed hebt geluisterd. Want als je goed hebt opgelet, dan heb je opgevallen dat ik sprak over het waarneembare heelal. Dus dat is het deel wat wij kunnen zien, wat we kunnen waarnemen. Ik heb het niet over het hele heelal gehad. Omdat men, de wetenschappers, in het algemeen over eens zijn dat dat veel en vele malen groter moet zijn. Sterker nog, waarschijnlijk oneindig groot. Nou, dat zet je aan het denken, niet? Dat wij als mensen zijn niet in staat om de omvang, de grootte van het universum te doorgronden. Het universum waarover Salomo zegt in 1 Koning 8, vers 27, als hij de tempel inwijdt. Maar zou God werkelijk op aarde wonen? Zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel kan u, Heere God, niet bevatten. Hoeveel te min, zegt Salomo, dit huis dat ik voor u gebouwd heb. Nou, dat zetten een aantal kaders voor onze zoektocht. En voor een antwoord op de vraag naar hoe groot God is, neem ik jullie mee naar het Oude Testament. En veel van de verhalen die we daar in het Oude Testament vinden, die hebben iets van een, ja, hoe zeg je dat, een avonturenroman weg. Ik bedoel, hoe vaak lees je vandaag de dag nog in de krant over iemand die 1000 mannen heeft gedood met het kaakbeen van een ezel, zoals Simpson dat deed. Of je hoort en leest nergens meer van een bijl die blijft drijven op het moment dat hij in het water wordt gegooid. Of over een gezin dat maandenlang weet te overleven van een handjevol bloem en een klein kruikje olie. En deze en andere gebeurtenissen die kunnen op je overkomen als ja, iets van lang geleden of leuk voor tijdens een zondagsschoolles. Maar met weinig tot geen praktische betekenis voor de waarde van vandaag of morgen. Maar als je met mij gelooft dat het woord van God, de Bijbel het woord van God is, dan zijn deze verhalen authentieke, echt gebeurde verslagen van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Met echte mensen. Mensen zoals jij en ik. En als je mij vraagt, het verhaal in het Oude Testament wat er voor mij ver bovenuit, met kop en schouders bovenuit steekt, dan is dat wanneer het Joodse volk door de Rode Zee trekt. De Bijbel zegt dat om zijn glorie te tonen en om het leger van Farao, van de Egypte, te vernietigen, leidde God de Israëlieten naar een plaats waar ze ingeklemd zaten tussen het water, tussen de Rode Zee en de Egyptenaren. En de Bijbel zegt dat toen de Israëlieten opkeken en zagen dat die elitetroepen van de Farao achter hen aan zaten, dat ze doodsbang waren. En ze beklaagden zich bij Mozes, omdat hij hen naar de woestijn had gebracht, naar nu bleek, om daar te moeten sterven. Nu stel jezelf eens voor dat jij daar staat. En wat dat voor hen moet hebben betekend. Ben je eindelijk na jarenlang slavernij verlost uit Egypte? Word je achtervolgd door je voormalige overheersers? Zonder maar enige kans om aan ze te kunnen ontsnappen. En dan probeer je eens voor te stellen hoe het moet voelen als je dan daar staat En plots zie je dat het water van de Rode Zee zich splitst en voor jou en 2 miljoen anderen die achter jou staan de weg vrijmaakt om door het water over het droge naar de overkant te lopen. En probeer je in te denken hoe het moet voelen als je dan die eerste voetstap op de bodem, op de zeebodem zet. En die gigantische muren van water om je heen ziet. En terwijl zij dan zo doorheen lopen en uiteindelijk die overkant bereiken, kijken ze achterom en zien ze dat de Egyptenaren hen zijn gevolgd. En dan, plotseling, storten die muren van water storten in. En je ziet voor je eigen ogen hoe daar dat hele leger verdrinkt in de zee. Denk je dat eens in een paar uur tijd, in slechts een paar uur tijd, dat je dan die meest extreme emoties maar doormaakt. Van angst en vrees, grote opwinding en opluchting, ontzetting. En dan die overweldigende opluchting dat je gered bent. Maar weet je, wat zo bijzonder is, als je dan kijkt, de Bijbel heeft dat vastgelegd, hoe dat het volk reageerde. En in plaats van opluchting, in Exodus 14, vers 31, zegt dat de Israëlieten, nadat ze veilig aan de overkant zijn aangekomen, dat ze iets heel anders ervaren dan opluchting. Daar staat, lees maar eens mee, in Exodus 14, vers 31. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. Het volk vreesde de Heer. En het was duidelijk niet diezelfde angst die ze een paar uur eerder daarvoor hadden ervaren, toen ze dat snel aanstormende leger van Egypte zagen aankomen. Het was hem eerder het eerbiedige ontzag dat voortkwam uit het ontzagwekkende vertoon van Gods macht. En terwijl ze zich verheugden dat deze macht voor hen was uitgeoefend, leken ze zich ook goed te beseffen dat dezezelfde God niet alleen een almachtige bevrijder is, maar ook een rechtvaardige rechter over ieder die hem tegenwerkt. De tekst zegt dat de Israëlieten de Heere vreesden, maar ook, dat zie je op de tekst staan, op het scherm, dat ze hun vertrouwen in hem stelden. En dit vers maakt duidelijk dat God vrezen en hem vertrouwen, dat die twee elkaar niet uitsluiten. Sterker nog, de Israëlieten waren in staat om God te vertrouwen, omdat zij uit de eerste hand Gods onzagwekkende macht om hen te bevrijden hadden mogen ervaren. En het was niet alleen het tonen van zijn macht, want dat hadden de Egyptenaren ook gezien, maar juist de uitoefening ervan om hen te bevrijden. Dat zorgde ervoor dat zij de Heere vertrouwden. En op andere plaatsen in de Bijbel vind je diezelfde relatie ook terug. Een soortgelijke relatie tussen vrees voor God en vertrouwen in hem. Bijvoorbeeld in Psalm 33. Psalm 33 vanaf vers 16. Een koning wordt niet verlost door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goede tierenheid hopen om hun ziel te redden van de dood en hen in leven te behouden wanneer er honger is. Het helpt je niet, zegt deze psalm, door te vertrouwen op dingen zoals een leger of op je eigen kracht. In plaats daarvan spoort het ons aan om de Heere te vrezen en te hopen op zijn goede tierenheid. Dus dat wil zeggen op hem te vertrouwen. Maar waarom? Waarom die combinatie vrezen en vertrouwen? Nou, het antwoord daarop vind je in diezelfde psalm een paar versen eerder. Vanaf vers 6 in Psalm 33, vers 6 tot vers 11. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Deze psalm, deze passage, prijst eerst Gods macht, dat zie je. Zoals dat bijvoorbeeld blijkt uit de schepping. En later ook over zijn soevereiniteit over de volken. En dan precies in het midden ervan spoort het ons aan om hem te vrezen. Nu, wat zorgt ervoor dat wij hem vrezen? Dat wij de Heere vrezen? Nou, het is door het erkennen van zijn grootheid. Zoals dat blijkt, zoals we het hier hebben gezien uit de macht. Zijn macht in de schepping en zijn absolute soevereiniteit over de volken. En als wij tot in het diepste van ons wezen overtuigd raken van zijn grootheid, dan zullen we hem vrezen. Ontzag voor hem hebben en ook op hem gaan vertrouwen. Dus we kunnen vertrouwen op God niet loszien van vrees, van ontzag voor God. We zullen hem alleen vertrouwen in de mate waarin we werkelijk ontzag voor hem hebben. Dus om te leren God te vertrouwen, zullen we eerst moeten leren hem te vrezen. En weet je, wat ik zo ontzettend fijn vind aan de Bijbel, is dat de Bijbel hierover zo ontzettend transparant, zo open en eerlijk is. De geschiedenis van de Israëlieten bijvoorbeeld laat zien hoe slecht dat zij hebben geleerd om God te vrezen. In Psalm 78 vind je dat terug. In die psalm zie je een heel triest verslag van hoe Israël voortdurend, keer op keer, tegen God zondigde door niet op hem te vertrouwen. Vers 32 van Psalm 78 zegt: ondanks dit alles zondigden zij nog en geloofden zij niet door middel van zijn wonderen. Ze vertrouwden God niet omdat ze geen ontzag voor hem hadden en voor de wonderen die hij voor hun ogen had verricht. En net zoals het volk Israël moeten ook wij groeien in vrezen voor God. Want anders zondigen ook wij tegen hem door niet op hem te vertrouwen. Weet je, ons probleem is alleen dat God zijn macht, zoals hij dat in de tijd van Israël liet zien, op zo'n soms heel spectaculaire manier, dat hij dat niet meer in onze tijd doet. Dat wil niet zeggen dat de Heere God vandaag de dag niet meer op een machtige manier aan het werk is, maar God kiest er veelal voor om dat te doen, zijn plannen te bereiken door ogenschijnlijk gewone gebeurtenissen. Maar hoe kunnen wij dan vrezen en groeien in de vrezen voor God als we hem geen wonderen zien doen? Nou, één manier is door regelmatig terug te gaan, bijvoorbeeld naar het Oude Testament, en te lezen over de wonderen en die spectaculaire gebeurtenissen die God liet gebeuren in het Oude Testament, in de tijd van het volk Israël. Er is één passage in het bijzonder die ik je zou willen aanbevelen om erbij te pakken. Dat is Jesaja, Jesaja hoofdstuk 40. En in Jesaja hoofdstuk 40, vanaf het 12e vers, daar vind je een aantal retorische vragen. Vragen waar we dus niet geen antwoord op hoeven te geven. Dat zijn de fijnste. En een aantal stijlfiguren die de Heere God zijn immense grootheid in de schepping en in de geschiedenis beschrijven. En Jesaja gebruikt daarbij diverse uitdrukkingen die menselijke eigenschappen aan God toeschrijven. We zien bijvoorbeeld in een van die versen dat God gaat meten met zijn hand. Terwijl de Bijbel duidelijk maakt dat God geen fysiek lichaam heeft. God is geest, zegt de Bijbel. En er is een duidelijk voorbeeld dat God zich bij monden van Jesaja eigenlijk naar zich ja, verlaagt, mag ik dat zo zeggen, neerbuigt tot op ons niveau. Om zichzelf te openbaren in woorden en in beelden die wij wel kunnen begrijpen. En die vragen van Jesaja, die beginnen, zoals ik al zei, in vers 12. Jesaja 40, vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Jesaja zegt hier dat de Heere God zo groot is dat al het water van de zeeën op onze aarde in de holte van zijn hand opgemeten kunnen worden. Heb jij je al eens afgevraagd hoeveel water dat jij in de vlakke holte van jouw hand kunt opvangen? Ik wist dat niet, ik heb het thuis eens gedaan. Het blijkt, was minder, nauwelijks net zeg maar een eetlepel. Als je dat afzet tegen wat wij denken te weten, dat ongeveer 71% van de aardoppervlakte bedekt is met water. En dat er plaatsen zijn dat het water meer dan 10 kilometer diep is. En er zijn pogingen gedaan om te meten, zeg maar, het totale volume aan water op de aarde. Ik denk dat je wel kunt stellen dat dat eigenlijk niet nauwkeurig te bepalen is. En zelfs al zouden we het kunnen, in liters nauwkeurig. Ik denk dat het uitkomt van die berekening dat we dat niet kunnen bevatten. Hoeveel water zich op deze aardbol bevindt. En toch zegt God dat hij al dat water in de holte van zijn hand houdt. En wat is het beeld wat hier heel duidelijk op ons afkomt? Is dat er een onvoorstelbare grote afstand is tussen jou en mij en God onze schepper. En dan komt Jesaja met een tweede retorische vraag waar we geen antwoord op hoeven te geven. De tweede vraag in vers 12. Wie heeft van de hemel met een span de maat opgenomen? Voor de jongeren onder ons, een span, dat is een oude lengtemaat. En dat verwijst naar de afstand tussen je duim, als je je duim en je hand zeg maar strekt, alle vingers strekt, de afstand tussen je duim en je pink. En ik denk ook niet dat je weet zo uit je hoofd wat die afstand is. Ik heb het thuis, is bij mij ongeveer 22 centimeter. Mijn moeder zei altijd, je hebt grote vingers. Dat klopt. 22 centimeter. God daarentegen is zo groot dat hij de hemelen, het hele universum, heeft afgebakend met de breedte van zijn hand. En nogmaals, ik zei het in het begin al, wetenschappers geven ruiterlijk toe dat we het diameter van het universum nooit zullen kunnen berekenen en dat het waarschijnlijk oneindig is. Wat we wel weten, is de afstand tot de meest dichtstbijzijnde ster. De afstand tot de dichtstbijzijnde ster is ongeveer 4,2 lichtjaar van ons verwijderd. Tini, ik zie je denken, wat was dat ook alweer, een lichtjaar? Dus om even je kennis op te frissen, ik ook hoor. Een lichtjaar is de afstand die licht in een jaar aflegt. Nou, nu komt de berekening. Als je je beseft dat in een jaar meer dan 31 miljoen seconden zijn, in één jaar 31 miljoen seconden, en dat licht met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde reist, ik hoop dat je nog erbij bent, dan betekent dit dat de dichtstbijzijnde ster meer dan, laat de volgende sheet maar eens zien, dat is 39 biljoen kilometer. 39 biljoen kilometer van ons verwijderd. De dichtstbijzijnde ster. 31 miljoen seconden keer 4,2 keer 300.000 kilometer. De dichtstbijzijnde ster. 39 biljoen kilometer. Nou, hoe groot moet het universum dan wel niet zijn? En toch zegt God hier dat hij die afstand meet met de breedte van zijn hand. We hebben nu twee vragen gehad. En besef dat de kleinste van deze twee maten, de holte van de hand en de breedte van Gods hand, bedoeld zijn om ons de onmetelijkheid van God zelf te laten zien. Om dat te beseffen. Dat God met het universum kan omgaan zoals de kleine medde omgaat met een wasknijper. En Job, Niel haalde het vanmorgen al aan. Job 26, vers 14, voegt hieraan toe. Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van zijn wegen. Wat hebben wij slechts een fluisterend woord van hem gehoord. Als wij met de wetenschap door de eeuwen heen ons uiterste best hebben gedaan om de hele schepping, wat we kunnen zien en waarnemen, te onderzoeken, dan hebben we slechts de uiteinden ervan gezien, zegt Job, van wat God heeft gedaan. We hebben slechts een fluisterend woord van hem gehoord. God is ontzagwekkend. Hij is groot. Zeer, zeer groot. En weet je, in Jesaja 40, Jesaja stopt niet met die twee vragen. Hij gaat door. Hij gaat verder. En ik heb vanmorgen helaas niet de tijd om dat met jullie samen verder te doen. En doe dat thuis. De komende weken en de komende weken. Als je meer wilt weten en verdiepen en verwonderen, wat Miel zei in de inleiding over hoe groot God is, ga door het Oude Testament heen en begin bijvoorbeeld bij Jesaja hoofdstuk 40. Wat is nu het punt van dit alles? Nou, dat antwoord staat ook in Jesaja hoofdstuk 40, vers 18. Met wie zou u God willen vergelijken? Of in vers 25 van Jesaja 40. Met wie zou u mij, zegt de Heere God, willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heere, de Heilige? God wil dat we zien en dat we begrijpen dat hij onvoorstelbaar groot is. En dat niets en niemand met hem te vergelijken is. Feit is echter, en dan even terug, dat wij de neiging hebben, en ik zelf ook, om God wel te vergelijken. Ik vergelijk God met mijn omstandigheden. Ik vergelijk God met mijn persoonlijke problemen. Ik vergelijk God met wat ik in de krant lees en wat ik om me heen in de maatschappij zie gebeuren. We vergelijken. En het punt is, op het moment dat we dat doen, dat die omstandigheden en die problemen dan groter lijken te zijn dan God. En ook nu weer zo ontzettend fijn dat de Bijbel hier zo eerlijk en open en transparant over is. Niet alleen wij hebben die neiging, ook grote mannen, Gods, Mozes bijvoorbeeld, deed dat. Toen het volk Israël mopperde en bij hem kwam klagen dat ze geen vlees hadden. En op dat moment zien we dat Mozes niet geloofde in die oneindige macht van God. Zelfs nadat hij die 10 plagen die God uitsprak en liet gebeuren in Egypte van dichtbij had gezien. Zelfs nadat hij die wonderlijke oversteek door de Rode Zee had meegemaakt. En kijk dan eens hoe God op hem reageert. Gods antwoord aan hem in Numeri 11, vers 23. Och Mozes, is de hand van de Heere te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. En dat deed God bij Mozes. En zo vroeg God dat ook aan Abrahams vrouw, aan Sara. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Of bij monden van de profeet Jeremia. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou voor mij ook maar iets te wonderlijk zijn? In Psalm 50, vers 21 zegt de Heere God. U denkt dat ik ben zoals u. U denkt dat ik net zo ben als u. Weet je, wat ons probleem is, wat mijn probleem is, we zijn geneigd te denken dat God is zoals wij. En Jesaja 40 herinnert zich ons eraan dat God veel en veel, veel groter is dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Denk aan die reactie van de Israëlieten op het moment dat ze de Rode Zee zijn overgestoken. Nadat ze Gods grote macht hebben gezien, als ze die hebben ervaren, dat God zich heeft, zeg maar, hun heeft beschermd, vrezen ze de Heere en stellen ze hun vertrouwen op hem. En ook wij zullen God vertrouwen in de mate waarin wij hem vrezen. En door regelmatig terug te gaan naar dat soort passages, zoals bijvoorbeeld die in Jesaja 40, dat zal ons gaan helpen om de Heere God te vrezen en meer op hem te vertrouwen. En als we dat doen, dan beginnen we te zeggen met de profeet Jeremia, wat hij zegt in Jeremia 10 vanaf vers 6. Niemand, Heere, is u gelijk. Niemand, Heere, is u gelijk. Groot bent u. En groot is uw naam in sterkte. Wie zou u niet vrezen, koning van de heidenvolken? Want dat komt u toe. Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel een koninkrijk is niemand u gelijk. Amen.